There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey podcastluisteraar, laat mij je vertellen waarom je bij Achmea wilt komen werken. Wil je bijdragen aan belangrijke maatschappelijke oplossingen met verrassend veel impact? Bijvoorbeeld zorginnovaties of het bouwen van apps die mobiel vrij fietsen en autorijden stimuleren. En als cadeau krijg je een 34-urige werkweek, zodat je wat meer tijd hebt voor jezelf. Lijkt dit je wat? Check werkenbijachmea.nl.
Tony Media. Deze editie willen de snobs ook wel eens een beurt.
Legt Ivo een aanslag op mijn vitale delen.
Wordt Jort met de ochtendbode van de pagina's geslagen.
Struikelen we over een oester en een steek tartaar.
Peinzen we over 50 tinten wit.
En worden we verblijd met een stukje feedback. Een hele goede maandagochtend, Ivo.
Goedemorgen.
Ja, nou ja, we zeggen maandag, maar we mogen wel voor één keer verklappen dat we niet op maandagochtend hebben opgenomen.
Nee.
We nemen de uitzending nu op daags na de verkiezingszege van Caroline van der Plas.
Caroline.
En dat deed mij natuurlijk onmiddellijk denken aan het grote succes van de Boerenpartij.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel een erkend fan van Boer Koekoek.
Dat was
ik. Ja, dus ik heb hier ook nog altijd, bij mij op de muur hangt een verkiezingsadviesje van de Boerenpartij voor recht, vrijheid en gezag.
Ja, mooi.
En het leuke is dat je dus, er verandert eigenlijk helemaal niks.
Nee,
dus als
dat
we nu
heb
gaan
ik,
kijken, ja. Ik heb het verkiezingsprogramma, het werd mij toen overigens, ik zie hier in de jaren 90 doorgestuurd door de grote democraat, meester J.H.C. van Zanen, thans burgemeester uit Den Haag. En die stuurde mij met aanbeveling uiteraard het urgentieprogramma van de Boerenpartij.
En
25 punten hebben ze.
En welk jaar
laat
is dit?
Ik er eens een paar. Ja, deze is van begin jaren 70.
Begin jaren 70.
Half een hoogtepunt in de jaren 60 natuurlijk gehad. En het urgentieprogramma, ik zal er even een paar dingen uithalen. Bijvoorbeeld punt 11. Beëindiging van radio, pers en tv-activiteiten de welke godslasterlijk, gezagsondermijnend of in strijd zijn met eerbaarheid en goede zeden.
Jezus.
We kunnen dit alleen maar steunen. Ja. Snopkast zou onmiddellijk verboden worden. Wat dacht je? Punt 14, echt iets voor jou. Vrije recreatie gaat het over. Zodat uitneembare zomerhuisjes, caravans, tenten enzovoorts naar schriftelijke toestemming of geplaatst mogen worden op elk terrein van wat eigendom is of waaraan of waarvan de eigenaar schriftelijk toestemming heeft verleend.
Ah, dus iedere
boeren wilden natuurlijk al een boerencamping beginnen.
Ja.
En daar sta jij graag, dat is bekend.
Tussen de vliegen.
Dan willen ze ook, en dat is misschien voor Caroline van der Plas wel een aardig opstapje om dit programma onmiddellijk over te nemen. Artikel 16. Geen bevuiling van bodem, lucht en water, industrie zodanig van omvang en constructie dat het leefmilieu niet wordt aangetast.
Nou, dat is aardig gelukt.
Dat is lekker gelukt de afgelopen 60 jaar. En het ziet er wel naar uit dat als Caroline de kans krijgt dat dit partijprogramma nog wel even overeind blijft. Dat we nog wel wat te doen hebben.
Maar longt er nu ook een nieuwe premier? En gaan eindelijk de Hollandse klompen het Witte Huis betreden? Of is
er was dan wel iemand die appte van komt er nou een klompenhok bij de Eerste Kamer? Want ze zitten met 16 of 17 Kamerleden straks. Dat moment dat Caroline van der Plas, premier van Nederland, volgend jaar, van de vliegtuigtrap van onze Boeing Business Jet, het regeringsvliegtuig, stapt, even de koningin aan de kant duwt en daar naar beneden stiefelt en die Biden haar daar onderaan die trap op wacht.
Dat is toch wel een leuk vooruitzicht dit.
Ja. En dan houdt ze ook gewoon die legging aan en die sportschoenen.
Ja. Een ommekeer in vele gedaanten. Ja.
Wij steunen haar, natuurlijk steunen haar. Hoewel ik niet weet of de Snopkast erg veel aandacht heeft in de windgewesten. Ik geloof dat in Emmen was de grootste verkiezingszege.
Stemt een snop? Nee, meestal te laat.
Ja, hij vergeet het.
Hij vergeet het. Of hij is te laat.
En hij weet ook dat het natuurlijk niet echt ertoe doet of zo. Er is ook geen. Misschien moeten wij de Partij voor het Snobisme starten. Dat er eindelijk eens een keer prioriteiten gelegd worden. Die belangrijk zijn.
Ja, ik kan die nemen niet.
Wat zou jij als belangrijk partijpunt naar voren halen?
Truffels voor iedereen.
Oh, dat is wel. Ja. Dat is een volksprogramma. Ja. Een verheffing voor het volk, zou ik zeggen.
De Snobcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Ivo, jij was ergens anders. Ik kreeg wat filmpjes doorgestuurd. Je zat aan de voormalige slavenkust, had ik het idee.
Ja, Portugese kolonie.
Wat was je doen? Was je wat personeel aan het werven? Of?
Nou, ik veinsde aan het werk te zijn voor een nieuw artikel. En moest daarvoor naar het kleine eilandje Principe.
Waar ligt het?
Denk even Equatoriaal Guinea. Trek dan een lijntje de oceaan in 350 kilometer. En dan heb je een groen puisje. En ongerept. En we hebben het vaak ook over Afrika als avontuurlijke bestemming. Maar in de praktijk betekent dat je met 80 blanken in 12 jeeps om 3 gapende leeuwen staat. En zo avontuurlijk is het ook weer niet. En dit is, ik was een van de weinige witten op het eiland. Dus dat was leuk om je zo te voelen.
Oh ja, ik ben er maar van staan.
Ja.
Hey, en wat ben je daar een factorij gaan openen of zo? Wat ben je gaan doen?
Nee, ik ben Villa Principe gaan bezoeken. Van vrienden van mij die daarin verzot zijn geraakt op een uitzicht. En dachten, hier moet een huis komen. Ja. En de vrouw is architect. En zij heeft daar een huis neergezet. En,
wordt het een winnaar?
Het is als je van vogels houdt. Is het wel, nee, het is wel echt waanzinnig. En er zijn twee investeerders. Hoor. Er is een Nederlandse investeerder. En ook nog de Zuid-Afrika.
Nee, dat is allemaal helemaal niet belangrijk. Sorry, gaan we weer over geld praten?
Dat doen we te veel.
Oké, Ivan, wat gaan we drinken? Laten we ter zake.
Ik kreeg een uitnodiging. Heb jij trouwens ooit zo'n zware uitnodiging in je bus gekregen? Die ik in je...
Oh.
Ja, dat is een beetje... dat geeft al een stukje allure. De champagne is ons ontvallen.
Kijken, Ivan van Rechteren, altijd naast ze spellen je naam zelfs goed.
Ja.
We are delighted to invite you to join us at as we celebrate the latest release of the Macallan M Collection.
Ja.
Wat is de Macallan?
Ja, dat gaan we nu drinken.
Die gele vocht wat jij nu inschenkt?
Ja. Vind je het heel erg om uit één glas te drinken, broederlijk? Of kan dat een keer? Want dan kan je namelijk het verschil tussen een 12 jaar oude en een 15 jaar oude beter proeven. En dan kan je ze naast elkaar proeven.
Dat is me veel te nieuw. Ik drink geen whiskies van 15 jaar oud. Nee, ik had de ongeveer de eerste en laatste keer dat ik whisky dronk, had ik midden in die corona donkerte voor velen van ons. Natuurlijk heeft het allemaal niks uitgemaakt. Maar had ik een proeverij in Sassenheim. Daar heb je een hele grote loods. En daar, nou ja, dat zijn de meest bijzondere whisky sinds de 19e eeuw. Ja. Liggen daar verzameld, maar ook als beleggingsobject. Mm-hmm. Michel van Kappen, oud-bankier, die belegt daarin. Die hebben 253 miljoen al belegd in een fonds. Dat heet Scots Whisky International. En daar dronken wij whiskies van minimaal 60 jaar oud. Dus hoezo kom jij met 15 jaar oud aan?
Nou, nee, we moeten een crescendo maken. Dus ik begin heel simpel met deze.
Een instappertje.
Een instappertje, 12 jaar oud. Maar nee, dit is niet zomaar een whiskietje. Zij werken niet met turf. Zij hebben geen kleurstoffen. Ze gebruiken hele bijzondere vaten die eerst zijn gebruikt in de sherry in Spanje. Dus probeer die van 12 eens eventjes. En ik was daar
die avond.
Hoe
drink je whisky eigenlijk? Want ik begreep ook op die proeverij, daar hadden wij dus inderdaad whiskies uit de jaren 40, 50 en 60.
Ja.
Was ik niet zo. Dat waren vaten waar ze in investeerden van, ik geloof wel een miljoen. En dat op een gegeven moment gooide ik per ongeluk een glas om. En omgerekend was dat geloof ik, nou, 1.000, 2.000 euro. Sorry, kan gebeuren. Maakt niet uit. Maar
terwijl een whisky glas is.
Ik moet wel zeggen, dat was. De Angel's Share was er al af. Dus het was al een beetje ingedikt. Omdat het al zo oud is. En een beetje verdampt is. Het was wel heel vol.
Mooi, de Angel's Share. Ja.
En meer tinten, zeg maar, smaken in whisky dan in wijn, begreep ik.
Ja, het is heel. Het is wel een heel andere wereld. Hè?
Dat kan je wel zeggen, ja. Voor de maandagochtend vind ik het heel bruikbaar, hoor.
40%.
Ja, hier
schakelen we door naar 43%.
Hij raakt nu de vitale delen, heb ik het idee. Oh, we gaan even. Ja, er moet nu wat meer alcohol. Dus er is wat meer verdampt, nog meer alcohol.
En dit zijn hun standaardwerk. Dat zit nog net zo onder de 100 euro. Maar we zouden niet meer over prijzen hebben. Maar ze hebben daar een drietal flessen. Die van hun mooiste vaten hebben ze gepresenteerd.
Ja.
En,
heb jij een EHBO-cursus gedaan, Ivo?
Nee,
ik denk wel dat we dan toe zijn.
Mond-op-mond beademing is...
Maar is nu niet meer nodig. Ik denk dat... En hou er vooral geen vuur bij, nu.
Goed. Nee, maar dus ze schakelen door naar 5, 6, 7 mil. Dus dat is best pittig.
Ja.
Heb je al een waarde?
Het is een ongelooflijke markt. Ja. Want er zijn veilingen van flessen van nou ja, weet ik het, duizendjes. Het is een vooral omdat de Chinezen weer die markt opgestapt zijn. Na die lockdown die daarover is, eindelijk... Chinezen, wel Hongkong-Chinezen, die hebben natuurlijk een beetje een Britse kant en een financiële Chinese kant. Die investeren daar dik in. Al die fondsen die in whisky hebben belegd de afgelopen jaren, die zijn dik in de plus. Omdat het natuurlijk toch iets is, er komt niks bij. Althans niet van die leeftijd.
Nee.
Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik ben geen whisky-fan. Maar het kan zijn dat mijn slokdarm nog niet genoeg gewend is.
Nee, je moet er wel. Ik probeer er ook meer over te leren. Ik weet nog wel dat ik een keer op de Engelse ambassade was en dat daar ook zo'n grote whisky-producent een verhaal vertelde over hoeveel waarde de Schotten zelf aan whisky hechten. Dat op een gegeven moment zo'n whiskyboer op sterven lag en niet meer aan het murmelen te krijgen was. En op een gegeven moment stelde iemand voor om wat warme melk te geven om alsnog tot een laatste woord te verleiden. Maar dat werkte niet. Hij was dood totdat iemand zei, geef hem een glas whisky. Waarop deze
en hij leefde nog langer gelukkig.
Nou, dat niet. Maar hij kwam wel bij en zei, whatever you do, never sell this cow.
Oké. Dat was de whisky. Geen al niet gesponsord.
Nee, niet gesponsord. Ja, maar we kloppen wel eens even bij ze aan nu. Nu we ze kennen.
Nee, joh.
Nee.
Okay. Nee, we gaan niet zitten bedelen bij allemaal neringdoenden die dan hun rommel bij ons hier op tafel. Nee hoor, we doen alles gratis en overtuigend met verlies.
En we leveren de flessen weer in.
Ja, en jij doet nog even een boodschapje. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. Ivo, we hebben de tweede aflevering van onze kledingrubriek.
Met Jort en Ivo, de kast in.
En er was nu weer een vraag. Ik citeer, beste snobs, is het tegenwoordig eigenlijk wel nodig om een pak te dragen? Kun je eigenlijk niet wegkomen met een overhemd en een goede, stevige spijkerbroek? Dat staat terecht.
Nee dus.
Nee. Maar jij hebt spijkerbroeken, geef toe.
Nee, dit zijn chino's. Hallo, dit is geen denim. Ja.
Denim.
Denim. Ja, nee. Is, wees wat anders.
Is dat zo? Maar het is natuurlijk toch een veelgestelde vraag. Na corona komen de mensen nog terug in een pak. Het is een beetje het Nederlands verschijnsel dat ze allemaal in hun pyjamabroek aan het vergaderen waren thuis. Maar in heel veel andere landen, volgens mij, ik hoorde van Fokkerion Zoetsplui dat ze meer pakken dan ooit verkopen. Deels ook trouwpakken, gelegenheidsdingen, feestjes.
Ja.
Maar toch meer pakken dan ooit. Gelooft niemand.
Maar dat is Amerika, of niet?
Over de hele wereld. Ja. Ik bedoel, zij zijn weer
in Nederland zie je het niet. Je ziet nu wel dat die opmars van dat wel een net jasje, kooltruisje zoals ik.
Mm-hmm.
En dan een soort mooie wollen trainingbroek. Met ook zo'n sluitende veter.
Ja.
Ja, dat vind ik toch.
Nou goed, we gaan het even vragen aan de Global Style Director van Suit Supply. Toegenegen Mark Harmeling uit het verre Amerika. Mark, wij gaan jou drie korte vragen stellen. Ik hoop dat je daar een duidelijk antwoord op geeft. 1. Plakpakken, die zijn natuurlijk al heel lang passé. Maar wordt nu eigenlijk alles zo casual van die natuurlijke schouders met zonder vulling? Krijgen we weer wat vierkante schouders?
Nee, plakpakken is ongeacht de trend sowieso no-go. En overigens ook helemaal niet nodig. Wij verkopen ook alleen maar half canvas of full canvas pakken. Wat sowieso zorgt voor een cleanere drape. En die heb je in verschillende prijspunten. Dus een plakpak hoeft niet. Regarding the unconstructed shoulder. Die zul je blijven zien. Zit onwijs veel draagcomfort aan. Heeft een hele clean line op je schouder. Veel mensen zijn eraan gewend geraakt. Maar de 80s are coming back. Maar met die terugkeer van die schouderpadding gaan we wel even wat nieuws zien. En ik vind het top. We gaan wel focussen op een cleanere drape, rustige stoffen. Natuurlijk rustig color palette. Dus die Petey Peacock ga je niet zien. Maar deze fit, jongens, is fantastisch. Aangezien het de mannelijke fysiek wijs ten goede doet. Dus als ik jullie was, zou ik me daar toch aan gaan wagen.
Mark, hoe moet het verder met de blauwtjes? Want al die blauwe pakken waar die Hollandse kantoormannen in lopen, is dat nu eindelijk klaar?
Ja, in principe zit het niet zozeer in de kleur blauw. Al zie je steeds meer lichtere kleuren, grijs, midgrijs, maar zelfs ook off-white, beige en bruin. Maar ik denk dat voor de business wear zit het met name in de uitdaging zit met het pak casual dragen. En aan de ene kant zie je dat het pak een comeback maakt. En een breder publiek bedient. Dus niet alleen op kantoor, maar ook social events, uitgaan, artiesten. En waar die mode, die verandert daar constant. En is een soort pendulum. Waar streetwear een tijd straatbeeld bepaalde, is nu het tijdperk aangebroken voor pakken en meer elevated wear. En dat zie je ook op kantoor en in het blauwtje. En met alle eerlijkheid had Nederland wel snel decorum verloren gedurende de pandemic. Daar zit die staal, denk ik, toch net iets minder diep in de cultuur. Waar je Milaan en Parijs en New York ook anders uit eten gaat, dressed up. Dus dat businesspak wat je casual draagt, kan je ook heel goed voor andere occasions gebruiken. Dus ik denk dat dat de trend gaat worden. Double-breasted is top. Double-breasted daag ik met name open, omdat dat net even wat meer waist accentueert. Geeft ook een fijne, het is gewoon comfortabeler, maar mag ook dicht. Kan je met een das dragen, maar met name de pakken die we bij ons in de collectie hebben, kan je zowel formal als casual dragen. Absolute go-to.
Tot zover Mark Harmeling, de Global Style Director van Suit Supply. Hij trekt met allemaal van die hele hippe gasten door Amerika heen. Dat zijn allemaal de ambassadeurs van het merk. Kun je ook zien op hun Instagram pagina's natuurlijk. Daar kun je Mark ook allerlei mannen zien aankleden voornamelijk. Niet uitkleden gelukkig. En wat mij een leuk idee leek, Ivo, voor de trouwe luisteraars van de Snopcast, voor de fans, is laten we nou eens een keer een Snopcollectie maken. Laten we eens een aantal producten uit die enorme Suit Supply collectie pakken waarvan we zeggen dat krijgt het stempel van de snop.
Ja, oké, okay, goed idee.
Dus we maken een soort snopshop met een snoppagina, met een snop collection. Dus zie in de show notes het linkje naar de pagina, naar de snopshop, waar je de meer snopwaardige textilia kunt vinden.
Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast @tonymedia.nl.
Jawel, de snopvoeding. We hebben weer wat kijkerspost, of luisteraarspost moet ik eigenlijk zeggen. Om te beginnen een bericht van de heer Jille en Korthorst. En het gaat over bijbanen. Geachte heer de Kelder en van Rechter Altena, mijn vriend en ik kamp al een aantal jaren met een gigantisch probleem. We zijn nu beide 17, studerend aan het tweetalige VWO en op zoek naar een snopwaardige bijbaan. Ik ben ingetreden in de burgerlijke wereld van de bijbaantjes bij een kas. Terwijl mijn compagnon begon bij de... Wel, compagnon, wat goed. Bij de door de algemene snop met dédain op neergekeken gele supermarktketen. Ah. Ja. Echter vonden wij dit beide niks. En we zijn nu gestrand bij een friterie. Waar wij in dienst zijn als maaltijdbezorgder. We voelen ons niet op onze plaats tussen het proletariaat. Wij willen een volgende stap zetten in onze loopbaan. Hebben jullie dus snopwaardige suggesties voor een volgend bijbaantje, welke ons in staat stelt om te demareren in onze reis om volwaardige snops te worden? Jongens, jullie zijn heel erg goed bezig. Nou, ja. Jullie zijn eigenlijk niet goed bezig.
Mooie belletjes.
Mooie mannetjes. Ja, maar fout nummer 1 is natuurlijk...
Ja, op zoek gaan naar een baan.
Dat is al helemaal
een baan moet je, een baantje moet je overkomen eerder. Dan dat je
en het is ook niet de bedoeling dat je voor betaald wordt.
Je moet worden gevraagd eigenlijk. Ja. En dan pas in actie komen.
En als je dat dan doet, dan loop je...
Stage?
Nee, de kantjes eraf.
Oh ja, nee,
je gaat natuurlijk niet op tijd komen en op tijd weg en zo.
Dat of als je serieus wil zijn. We hebben wel eens te maken gehad met een van de allerbeste butlers ter wereld. De head butler van Skibo Castle. Het voormalige buitenhuis van Andrew Carnegie.
Ja, rijksman van de wereld toen.
Ja,
maar we zouden het niet meer over geld hebben.
Nee, oké. Okay, maar goed, James is wat. Die was echt. Die is als baby butler geworden, denk ik. Zoals hij liep, zoals hij sprak. De blik die hij had. En het mooie is dat je wil als snop toch een beetje je encarrière met de adel. Je hebt dus een paleiselijk leven, terwijl je zelf daar niet al te veel voor hebt gedaan.
Je bent superieur aan je patroon.
Ja,
dat is ook zo mooi.
Zeker. Ja.
Klein stukje James.
James Allen, head butler of Skibo Castle. What can you do for us as a butler?
But make you feel comfortable. And the only way to make you feel comfortable is to be pleasant. And to try and get there before you have to ask. It's my job to think for you. And really, I define failure by you having to ask for something.
Is it ever possible for a butler to say no?
There are only two things that I can't do for you. One is get drugs for you and the other is obtain women for you.
But then if somebody asks for drugs, what will be your answer?
I would have to tell them the time. Then pretend it's never happened.
Nee, okay, maar het is dus, Ivo adviseert jullie butler te worden, maar bij jou of waar dan?
Nou, nee, ja, bij een land hier.
Een nobelhuis.
En, maar het vergt wel veel kunst.
Maar niet bij een Arabier of een Rus?
Nee, liefst toch op Europese adel zou ik aanbevelen. Maar het is een kunst apart. Hè. Je moet toch je rol weten dat je onzichtbaar aanwezig moet zijn. En het moment moet aanvoelen dat je nodig bent. En vervolgens als je 10 man te gast hebt 3 dagen op het kasteel. Dan weet je de volgende dag zonder het te vragen hoe mensen hun thee drinken. Hoe ze hun cocktail hebben. Het vergt enig denkwerk.
Ik weet niet of de heren Jille en Kortos hier reeds aan toe zijn. We gaan door naar een andere brief. En die gaat over studie. Geachte heren Kelder en Verrechter Altena, beste Jort en Ivo. Beetje amicaal. Als snop in de leer heb ik een studie mogen genieten en afronden aan de Londense European Business School, thans Regent's University London. Een private universiteit in intieme setting gelegen te midden van Londen's Regent's Park. Dagelijks lekker lunchen, de zaakjes en het familiekapitaal stuk slaan, heel goed. Bij Warehouse Selfridges dus. Onder de alumni behoren deswege ook legio-ordinaire sheiks uit allerlei golfstaten en kinderen van de nouveau riche die hun inmiddels onuitputtelijke fortuin met werken hebben vergaard. Niet erg snopwaardig dus, of juist wel. De vraag aan u beiden luidt: heb ik wel een degelijke opleiding genoten of had ik toch een snopwaardige keuze qua universiteit moeten maken? Hoogachtend Anthony Gosler of Gosler. Prima, Anthony, dat je, maar toch, het gaat al een beetje fout met dat ene zinnetje daar met en afronden.
Ja, afgestudeerd, dat strekt niet tot aanbeveling bij de snop. Nee,
het niet afgestudeerd
moet
zijn.
Het moet net mis zijn gegaan of...
Ja, op 1000ste punt.
Ja, nou ja, je kent toch ook dat verhaal van onze gemeenschappelijke kennis, krijtstreep. Pak dragende.
Oh, Rob Labadie.
Die een enorme fuif gaf voor zijn afstuderen. Ja. De rest is historie bijna.
Volgens mij had hij altijd etentjes thuis. En zijn vader informeerde altijd: hey Rob, hoe gaat het met je studie? Ja, ging altijd heel goed. Maar nu dan kreeg hij als vriendjes van hem aan tafel natuurlijk vertellen hoe het echt zat. Kreeg hij een trap onder tafel. Hou je kop,
ja,
man.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest hij er echt aan geloven. Ik denk dat hij al 10 jaar ingeschreven stond. Dus er moest toch dat feest er komen. Dus hij heeft toen inderdaad met... Nee, volgens mij heeft hij... Nee, ging goed. En toen zei zijn vader... Dan gaan we een feest geven.
En dat kwam er. Ja. Dus vereist wel enige behendigheid om zo'n feestje in goede banen te leiden. Maar het mooiste is natuurlijk om...
Als je dan een studie doet, welke studies doe je dan?
Als snop.
Half.
Nou ja, of heel... Ik heb ook nog ooit in mijn jeugd meegemaakt een man die 7 studies heeft gedaan, afgestudeerd, maar nooit heeft gewerkt. Dat vind ik eigenlijk wel heel snopwaardig. En dan ook nog wonen op een kasteel. Althans, als je huis te warm wordt als kasteel mag aanwerken.
Ja, geboortehuis. Ja. Nee, en ook wel hele triviale studies. Als in, ik neem aan, Franse taal en letterkunde nu. Niet
sterrenkunde.
Sterrenkunde.
Ja, kunstgeschiedenis. Russisch.
Ook heel praktisch in die tijd.
Franse literatuur. Maar Puivert was zo bezeten van de studie dat hij in de 40 jaar dat ik hem zag, hem nooit in een andere trui heb gezien dan een Bordeaux-rode veehalstrui met een vee zo diep dat hij op zijn navel belandde.
Had ook een merkwaardige manier van praten, toch?
Puivert, ja. Ja, dat was zijn bijnaam, Pim. Ja.
Volgens mij kun je dat wel doen, toch?
Niet op gebod, lukt me nooit.
Venetiaan toch ook?
Nee,
oh,
dat
was
geloof
niet
ik
die.
Niet.
Dat was zo'n vent die zo met zijn handen.
Nee, ja, dat was Willem Verloren van Themaat.
Willem Verloren van Themaat.
Ja, dat was een wat autistische figuur uit mijn dispute die dan wel eens op bezoek kwam. En aanbelde op het Beetshuis, zijn fietstas meenam naar binnen en dan gedichten ging voordragen in het Esperanto, omdat hij daarvan bezeten was. En dan vroegen wij na 3 gedichten, Willem, wil je wat koffie? En dan keek hij je getergd aan en begon met ene hand op zijn andere hand heel hard te slaan en zei dan met een oorverdovend lawaai: nee, nu niet! Goed. En toen de kolenboer langskwam en hij als enige die gedichten schreef en verder niemand thuis was, vroeg hoeveel kolen. Toen zei hij alles. In angst om koud thuis te zitten. Dus is de kelder voor 5 jaar vol met kolen gegooid. Goed.
Ivo, het wordt tijd voor onze belangwekkende rubriek.
Top of the snaps.
Wie nomineer je?
Wie nomineer
je? In welke hoek gaan we het zoeken?
Ik zoek al... Hé, hey, dat is onze voorraad van de afgelopen 12 uur. Leuk dat we dat... Ja,
dat klinkt heel goed.
Het was natuurlijk... Macron was weer voorpagina nieuws in Le Monde. Niet geheel verwonderlijk, deze roerige tijden. Want Guy Savoy, de fameuze drie sterrenchef in Parijs... Dreigde zijn derde ster te verliezen. Het is nu in Frankrijk de tijd voor het uitreiken van de ster.
En dat is in Frankrijk, is dit chef, zou met andere woorden, de president van de Vijfde Republiek bemoeit zich daar persoonlijk mee.
En dat gaat, maar dat is toch wat een ander.
Maar is het vlakbij het Élysée, zo dat hij daar altijd eet?
Maar hij is nu net verkast aan de Seine, vlakbij de Quai d'Orsay, met een prachtig uitzicht. En nog steeds zijn beroemde soep aux artichauts et truffes. Macron, een liefhebber van hem, die heeft daar dus geïnterveneerd. Omdat er dreigde dat zijn derde ster zou worden afgenomen. Je weet totdat dat wat kan leiden. De afgelopen jaren zijn er heel wat koks, zeker in die drie sterrenhoek. Die dan het mes ter hand nemen, niet voor de kip of de gans, maar
zichzelf.
Zichzelf. Daar zijn verschrikkelijke voorbeelden. 2003, Bernard Loiseau, een beroemde Zwitserse chef die dat heeft gedaan. We denken nu dat dat een beetje van deze tijd
de
is.
De Michelinsterren uitreiken leidt tot een bloedbad tegenwoordig.
Ja, maar het is eigenlijk al voor Michelin, was het ook al raak bij de chefs. Je hebt een beroemd verhaal uit de 17e eeuw, dat Louis XIV had zijn rechterhand, groot militair strateeg, Lodewijk II van Bourbon. Toen hij doodging, zei hij, ik ben nu de belangrijkste staatsman aan mijn zijde verloren. Maar deze Lodewijk II die nodigde Louis XIV uit op zijn kasteel iets buiten Parijs. In het kasteel Chantilly, waar later ook trouwens slagroom is. Ja. En hij had zijn eigen chef, François Vatel. En hij had maar 2 weken de tijd, deze Vatel, om een banket voor 2.500 mensen aan te richten. Had weliswaar 500 man personeel, maar een enorme control freak. En de eerste avond ging het al fout dat er net niet genoeg wild was. Hij had al 12 dagen niet geslapen. En hij vond het toch wel chic om op de tweede avond niet rivier, maar zeevis te presenteren. En op deze bewuste vrijdagochtend kwam er om de afgesproken 7 uur 's ochtends maar 1 leverancier opdagen.
Met een paar armzalige visjes.
Die vernedering en die teleurstelling werd hem te veel. Dus hij is naar zijn kamer gegaan en heeft daar zijn, zoals dat heet, rapier, had ik nooit van gehoord, maar dat is een van de meer elegantere zwaarden, klem gezet tussen de deur en is 3 keer tegen zijn eigen zwaard aangelopen om helaas om 8 uur kwam de tweede leverancier, cut. De 9 uur kwam de derde en de vierde leverancier. Uiteindelijk kwamen alle leveranciers opdagen. Dus dat is, maar goed, het is dus van alle tijden het sneuvelen van chefs.
Ja, maar goed, dat is de chef. Zijn er ook chefs die zichzelf van kant hebben gemaakt vanwege een recensie misschien? Want die zijn ook nog wel spittig.
Ja, je hebt natuurlijk de New York Times kon. Ja. Als je daar net de 2 maanden open was en de New York Times pakt uit. Ja, en nog een ander voorbeeld.
Nou ja, we hebben natuurlijk in onze eigen kring, Maarten van de Bigelaar. Ja. De oprichter van Quote, die er ook een restauranthobby bij had.
Ja.
De beroemdste recensent in Nederland was natuurlijk Johannes van Dam.
Ja.
En die opende eigenlijk, we hoeven dat helemaal niet uitgebreid, maar Van de Bigelaar opent een nieuw restaurant. Wat was de openingszin van de recensie van Dam?
Ik dacht dat ze me wilden vergiftigen.
Nou, goed. En Van de Bigelaar staat nog steeds. Een wonder. Ja,
nou, het restaurant.
Ik zou bijna zeggen een schande. Maar laten we even naar een andere recensent. Want mijn favoriet was altijd natuurlijk Michael Winner in de Sunday Times. Was op zo'n zondagochtend was dat altijd een hoogtepunt. Ja. Dat je een pagina, of zeg maar een derde pagina, was de column Winner's Dinners.
Ja.
En daaronder was dan 2/3 pagina's geldkanonades op Winner. Want dat waren alle ontevreden chefs. Ook mensen die bij restaurants waren gaan eten, die een heel ander oordeel hadden dan hij. En ik herinner mij toen ik voor het eerst een keer een column ging doen in Parool, in de Stadskrant destijds, dat toen ook de eerste aflevering daarvan leverde bij die boze oude PvdA'ers ook woeste reacties.
Ja, waar ging die over?
Ik weet helemaal niet meer waar die over ging, maar ik had ik geloof dat de kop boven de zeg maar ingezonde brieven was dat ik met een opgerold Parool de stad uitgeslagen moest worden. En ik werd opgebeld door Theo van Gogh en die feliciteerde mij uitdrukkelijk. Fantastisch, fantastisch was het. Zoveel boze brieven had hij nog nooit gezien en was hij zeer jaloers. Ja. Daar zijn columns voor.
Ja. Theo van Gogh hangt trouwens niet aan. Ja, het was ook geen snop, maar ik vind op de een of andere manier past hij wel aan onze wand. Toch?
Ja, nou, hij hield ook van lekker eten.
Als onafhankelijke geest.
Ja. Nee, nou, geestelijk past hij erin. Qua stijl was het een.
En niet een man die nou dagelijks zijn schoenen poetste.
Ik geloof, die liep altijd met zo'n verfrommeld Albert Heijn tasje. Oh, ja. Michael Winner over zijn oud filmregisseur. Ik weet niet precies wat voor films hij geregisseerde.
Ja, detectives en zo. Het heeft allemaal niet. Het is allemaal een beetje een vriendenkliekje van Michael Caine. Hij hangt daar wel aan de muur. Hè?
Winner hangt hier. Daar is hij. Hij ziet er een beetje braaf uit, maar was dat zeker niet.
Nee.
Ging voornamelijk, stapte hij nog in de Concorde naar Barbados. Toen hadden ze nog rechtstreeks verbinding. Ging hij bij dat Sandy Lane, een beetje protserig hotel. Ging hij daar slapen. Mensen kennen Barbados nu alleen maar van Rihanna. Ik ken Barbados alleen van Michael Winner, de Concorde. En natuurlijk van Sea Island Cotton, waarover later meer. Maar ik moest altijd ontzettend om die Winner lachen. Maar volgens mij toen de meest gevreesd en gehaat er is een
zeker,
cent.
Ja. Je had ook een bepaalde restaurant, zeker Terence Conran. Die had, dat was echt de man die begonnen is nog voor New York met de zogenaamde Gastrodomes. Dat waren van die gigantische brasserieën. Echt nog veelvoud van Parijs. En die had het ook niet echt getroffen, Michael Winner. En die had op zijn deur ook gezet: dit is een winner-free zone. Dat was. Winner had wel, hij had wel autoriteit. Want hij suggereerde ook bij ieder restaurant dat hij heel Amerika, heel Hollywood kende. Dat was ook wel een beetje zo. Hij schurkte tegen heel wat bekenden aan. Was bevriend met onder andere O.J. Simpson.
Ja. En ook in die tijd dat O.J. Simpson zich leek te vergrijpen aan zijn geliefde. Men zegt wel eens dat hij moord heeft gepleegd. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest.
Nooit bewezen.
Winner's reactie was daar vrij koelbloedig op.
Ja, die zei van god, ja, je kan toch een hele goede vriend, kan je toch moeilijk de rug toekeren met één of twee woorden op zijn geweten. Dat is toch vriendschap is vriendschap. Laten we daar. Dat...
Ja. Hij zat ook altijd een beetje te bopperen in die Concorde op de wijnkaart. Maar toen de Concorde een upgrade kreeg, eigenlijk ook daags voor de vrij letterlijke ondergang van het vliegtuig.
Je hebt nog
toen werd de kaart, de interieur werd alles bij. Ja, ik heb Concorde gevlogen.
Ja.
En dan kreeg je al zo'n bewijsje als je door de geluidsbarrière was gegaan.
Ja.
Ik herinner me wel dat de wijnkaart, die was uitzonderlijk. Alleen het verhaal is natuurlijk altijd, als je op 22 kilometer hoogte zit, of 17 kilometer vloog die, geloof ik, dat je smaak niet meewerkt. Dus dat je toch wat krachtiger wijnen moet drinken.
Ja,
het zag er goed uit, maar het was eigenlijk een... Dat was eigenlijk gewoon een bus.
Daar zag je trouwens ook al de teleurgang van het pak. Hè? Dat was dus vermogend volk, zakenvolk, maar weinig pakken in de Concorde.
Maar god, wat missen we de Concorde?
Ja, zeker. De 3
laatste, minuut 27 naar New York.
Ja, dat zegt mensen niet zo gek veel. Maar dat betekent in de praktijk dat je dus sneller vliegt dan een kogel.
Ja, als je een beetje boven de eerste zeem open draait. Als je het iets eerder doet, dat deden ze ook eens op de startbaan. Want van die kleine vleugels had een hele hoge beginsnelheid nodig had. En dan zetten die even die afterburners erop en dan gingen alle autoalarmen af op Heathrow. Het was wel een monumentaal vertrek altijd daar.
Ja, ik vind het, dat heb jij toch, dat kan ik niet meer inhalen.
Maar het komt alweer. Er komt alweer een supersonisch. Jawel, zeker wel.
Maar de laatste versie is nog ontworpen door André Poetman. Die heb ik nog geïnterviewd. Maar vrij kleine stoeltjes. Dat was niet
klein.
Echt,
het was een soort bus. 2x2. Dus het is ook geen wide body natuurlijk. Nee, maar dat is ook de attractie. Ja. En volgens mij was stoel 1 voor. Op die eerste rij zat altijd een topmodel en een topbankier. Dat was zo'n beetje afgekocht. Morgan Stanley had gewoon één stoel altijd permanent.
Ja. God. Maar was Sataans gelach toen bekend werd dat Michael Winner in het ziekenhuis was beland met een zeer heftige oestervergiftiging die hij had opgelopen in Barbados, inderdaad. En toen net een beetje was opgekrabbeld en dat ging vieren met zijn vriend Michael Caine in Lyons Brasserie. En Michael zegt, come on, je kan best weer een stootje hebben en neem ons steek tartaar. Dat deed hij en diezelfde avond nog lag hij in het ziekenhuis en 7 weken later was hij verdwenen.
Gestruikeld over een oester en steek tartaar.
Het snobject.
Ivo, wat heb je voor belangwekkend kleinood meegenomen?
Nou, ik heb jouw schoenen uit Italië meegenomen.
Nu al?
Om de maatschoenen van onze vriend Roberto.
Helemaal weer vergeten. Ik had iets in bestelling. Ik weet niet eens meer wat, joh.
Ja, nou,
kijk hoor. Ik heb een bergschoen besteld.
Ja.
Dan komt hij wel weer goed getuimd. De winter is net over.
Ja, je hebt wel geluk. Deze is echt heel. Dit was binnen anderhalf jaar klaar, deze schoen. Dus ik bedoel, hij is nog nooit zo snel geweest.
Ja. Huh? En dit is inderdaad voor de. Oh, zit die krap. Deze is voor de volgende winter dus.
Ja,
maar ik begreep ook van Mark Harmeling, de Global Style Director, ik kan niet vaak genoeg zeggen, dat de bergschoen weer helemaal terugkomt volgend seizoen.
Ja,
Kijk, dus ik heb wel een zooltje voor de Alpen.
Ja.
Eronder. Twee kleuren.
Mooi. Met reversed calf.
Hij moet natuurlijk wel gaan leven. Want dat vind ik wel met zo'n schoen. Het is nu heel mooi gemaakt allemaal. Maar het moet wel wat meer...
Maar met de eerste plensbuien wordt hij mooi donker. Ja, en er is trouwens wel een van onze stijliconen die hier aan de muur hangt. Gianni Agnelli is een goed voorbeeld van een man die een pak weet te combineren met een bergschoen. Dat klinkt raar, maar toch de manier waarop hij het deed was net goed. We laten dat plaatje wel eens eventjes zien op onze Instagram.
Casual chic zou ik kunnen zeggen, maar wel inderdaad met een krijtstreep pak.
En ik heb ook nog voor jou, een paar nieuwe hemmetjes, wat stofjes laten komen uit Milaan. Ja. Dus dat, die heb ik,
dit is altijd zo'n feest. Dus dan krijg ik de stalen van Valentino Ricci, onze kleermaker in Zuid-Italië. Waar je dan de hele speciale dingen bij laat maken. Die stoffen die kan je bij Zoetsupply allemaal krijgen. Want dat is gewoon van... Ja, je hebt dus de Albini groep. Dat is een grote Italiaanse shirtmaker. Maar ook allerlei andere stoffen, jasjes, noem maar op. Maar die hebben dan David en John Anderson als ondermerk. En Thomas Mason als groot shirtmerk. Ja. En dan krijg ik dus even... Ja, ik moet nu kiezen uit honderden stoffen. Maar de belangrijkste keuze die er gemaakt moet worden is... Ja, ga ik nou voor Sea Island Cotton of ga ik voor Giza Katoen?
Ja, dat is een dilemma.
Sea Island komt natuurlijk van Barbados, van de Sea Islands. Heel mooi en crispy. En die Giza, dat is natuurlijk die Egyptische katoen. En ik vloog een paar weken geleden over de totale Nijloever. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad wat kleine stukjes groen. Mm-hmm. Dat zijn die plantages.
En daar groeit deze.
Ja, daar groeit. Dat zijn die plantages waar die Giza 87 vandaan komt.
En ik vergeet altijd welke oever het is. Want dat is ook
is
nog
het
een
nou
puntje.
De linker of de
dat moeten we toch. Dat is misschien wel een goede stopvraag voor de weloplettende luisteraar.
De betere, de Giza 87, wordt de Giza naar die verwijzen naar Egypte. Aan welke oever moet je katoenplant gegroeid hebben? Als die aan de verkeerde oever staan, oost of west, dan weiger je natuurlijk. Belangrijke vraag, denk ik.
Hoeveel kilo boek heb jij nu toegestuurd gekregen?
Nou, dit is ook alweer even. 10, dat kwam met de post, want ik miste hem. Hij had laatst zo'n crunchshow in Nederland. En ik denk dan, ik heb genoeg shirts. Maar leuk is, dan kun je wat speciale dingen, wat rare borden, wat andere dingen. Waar ik dan op televisie weer heel veel boze brieven over krijg. En dat is alleen maar goed. Wist je trouwens dat Noble Poplin als stof, dat gebaseerd is inderdaad op de Pope?
Ja?
Dat het een verwijzing is. If you are looking for a finer and more elegant poplin, there's no better place than this. Just blah, blah, blah. En dan gaat het verder en staat er dus... ik wist dat niet. Dus de poplin is een verwijzing naar de paus.
Oké. Okay. Maar de paus heeft natuurlijk ook... Nou ja, we kennen trouwens, nu we het toch over maatwerk hebben. Je kan in Rome naar de firma Ditta Gambelli. Mm-hmm. En daar kan je de sokken van de paus kopen.
Ja, ik denk dat het de enige reden is om paus te willen worden, is dat al je kleren op maat zijn.
Ja,
dat je eigen winkels hebt.
En dat je kan kiezen uit 12 soorten rols, 8 soorten oranje.
Ja, maar dan moet je kardinaal worden of bisschop. Ze hebben allemaal hun eigen kleur natuurlijk.
Maar ik
moet nu kiezen uit ongeveer 50 kleuren wit. Waarbij Giza, de tinten wit van de Giza van de Egyptische katoen zijn nog net iets zuiverder wit dan de Jamaicaanse.
Maar volgens mij heb
waar
je dat...
Zou je hierop snel... Kijk, zie je dit verschil?
Ja,
dus we hebben deze, wit.
Ik denk dat ik dat snel... dat ik dat een razendsnelle keuze in kan maken.
Keuze wit? Wat ga ik nu doen?
Nou, geef mij een weekend en ik zoek het voor je uit.
Ik moet uit deze stalen. Dus onder is... Dit is Sea Island. Giza. Ja. Allemaal Giza.
Maar wat een rare... Dit is echt een beetje... Dit is een beetje de pendant van Henry Ford. Alle kleuren zijn goed zolang het maar zwart is.
Jawel, maar dit is alleen de witte staan. Ja, ik heb ook allerlei andere kleuren.
Nee joh, in een week heb je dat beslist.
Ik denk dat ik nog een maandje ga dubben. We komen erop terug.
Goed.
Ivo, we hebben, zoals dat heet... feedback gekregen.
Je dacht een envelopje.
Een envelopje, maar geen envelopje met geld, vrees ik. Even kijken. Oh, kijk nu.
Jezus, het lijkt wel een Sinterklaas surprise.
Oké. Okay. Er is een meneer die noemt zichzelf ik eet kreeft, of een mevrouw. Mm-hmm. Opmerking, een tegenstrijdig vraag, maar willen jullie je best eens een keer gaan doen op een aflevering? Nee.
Nee, dat lukt niet. Hoezo?
Niet echt snopwaardig om je best te doen, want het is onzin. Wij lopen de kantjes eraf, principieel. Ja, daar zijn we echt consequent in ook.
Goed, ik ben blij met deze vraag.
Ja. Dan hebben we van meneer en mevrouw Swaffelkonijn. Die Moons Watch is niet echt snopwaardig. Moon's Watch?
Ja, oh, mijn Omega.
Oh, ik kon dat niet?
Nou ja, vind ik wel. Als ik zoals ik in gebieden rondreis waar de vochtigheid hoger is dan in de humidor voor sigaren, dan gaat je oude horloge staakt.
Zo is het ook, Ivo van Justin Hosen. Hebben wij de volgende opmerking. Goedenavond, Ivo. Ook bij een schroefdop kan de wijn kurk hebben. Dit komt doordat vaak de kurk in de wijn al ontstaat.
Ja,
in de houten vaten en niet in de fles. Groeten, ja. Justin.
Klopt.
Nou,
correct, Justin, zeggen wij dan. Hè?
Dat heb je goed gezien. Maakt niet uit. Van DPDP krijgen we. Jort heeft wat moeite met de correcte Franse uitspraak. Dat heb je absoluut gelijk. Het is niet Montrachet, maar Morachet.
Ja.
Morachet, zegt hij zelfs. Sowieso is de uitspraak van Frans en Engels van beide snobs om te huilen. Dat had wel iets mooier geschreven kunnen worden dan.
Oh, ja?
Ja?
Het was toch mijn hoogste cijfer.
En wie is DP die zichzelf anoniem houdt? Maar dat mag. Goed hoor, DP.
Jezus,
geef even je adres van jouw podcast waar we hem kunnen horen.
Frans,
hoe het
was,
wel
Frans was wel mijn hoogste cijfer, notabene op school. Godverdorie.
Tom kan het niet verdragen dat de rechter lapel van Jort zo zielig omhoog steekt. Heel dankjewel, Tom. Een beetje later had je het wat eerder kunnen zeggen, dank. Dan van Broski. Wat een prachtig pak, Jort. Dat is gewoon mijn oude krijtstreep. Ik moet zeggen chalkstripe.
Van?
Met grijp, dat was de Prins Bernard look. Met die rode
in plaats van witte anjer. Toch?
Dat was zeker Jort collectie, ja. Pieter zegt, laat het format los en praat gewoon over van alles. Als een soort snob inside. Over van alles. Dat is toch precies wat we doen, of niet?
Dat hangt er vanaf wie of van alles is, natuurlijk.
Ik heb niet het idee dat wij een format hebben. Maar goed, we hebben wel rubrieken. Wat een belangwekkende opmerkingen.
Ja, graag nog een wit
envelopje.
Volgens
mij hebben we ze nog heel wat te snopvoeden.
Ja.
Dat waren weer buitengewoon belangwekkende opmerkingen waar we ontzettend veel van leren. Maar eerlijk gezegd wilde ik je oproepen. Jongens, maak ons beter. Help ons.
Ja.
Want wij weten het ook allemaal niet, hè? Toch?
Meestentijds niet.
Oké, oproep bij. Als je dus opmerkingen hebt over mijn Frans, mijn Engels, mijn Swahili. Je bent uitgenodigd de Snopcast at tonymedia.nl. Ivo, is de whisky al langs de huig?
Eén glas is leeg en twee bijna.
Vuurwater.
Ik ben hard aan het werk. Het
komt altijd wel, dat is wel de eerste stap naar een gaatje in je keel.
Gaatje in je keel?
Nou, je kan daar wel gezwelletjes aan overhouden. Dus als je goed rookt en drinkt, wat wij iedereen van harte aanbevelen. Dan kun je natuurlijk op enig moment het bericht van de dokter krijgen. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld bij Frans Zwartouw. Toch, wat mij betreft ook wel één top of the snobs. Ja. En meer dan dat, mensen kennen hem niet meer. Maar topman in de jaren 90 van Fokker, toen wij nog vliegtuigen maakten. Ja. Wat een mooie tijd. Prachtige stem. Ja. Rotterdamse haven, zoon van een havenbaron. En belandde in de bedrijfstop. Vaak geïnterviewd. Fameuze verhalen waarbij hij een keer dronken de studio inkwam en ruzie kreeg met de interviewers. Zoals je bij Beeld en Geluid in het archief zoekt, heeft hij zelfs 3 kwartier lang een gesprek met een harde verslaggever van de VARA. Terwijl die weigert geïnterviewd te worden. Ze zijn 3 kwartier in gesprek wat nooit is uitgezonden. En toen is hij weer weggegaan. Omdat hij zei, hij had kritiek op de handen van de interviewer. En toen vertrok hij. Hij heeft een keer een interview gegeven waarbij hij de stelling verdedigde: alle goede verkopers zijn rokkenjagers. Dat was in niet-woke tijden al een uitspraak waar men over struikelde. Maar het was vooral een man die een gevoel voor smaak had. En ik vind dan voor het slotcitaat moeten we echt bij Zwartouw zijn. Hij kreeg de nare boodschap van de arts. Zo, ik geloof in 1995. Hij is overleden in 1997. Mm-hmm. Keelkanker.
Mm.
En toen waren er 2 opties. Bestralen of opereren. Maar opereren zou bij hem een gaatje in zijn keel opleveren. Ja, die jaar mag ik dan gaan liggen, dan loop ik leeg. Dat wil ik niet. Dus
loop ik in het water, als ik in het water spaar. Hij woont aan de Oostenrijkse plassen, toch? Of zoiets?
En hij vond het esthetisch ook niks.
Nee, ik kan volledig volgen.
Dus hij opteerde voor bestralen, wat waarschijnlijk toch minder effectief is. We kunnen in ieder geval zeggen, achteraf minder effectief gebleken. Dus hij vond dat gaatje is helemaal niks. Ik hoorde ook van zijn weduwe, die ik nog even sprak voor de uitzending, dat hij, omdat hij zoveel afviel van de ziekte, steeds naar Auger ging om steeds kleinere jasjes te kopen. Want hij wilde wel dat ze goed past, ook in zijn nadagen. En zei, Auger zei dan, maar meneer Zwartouw, u weet toch, Kashmir gaat niet heel erg lang mee. Hij zei, dat is geen enkel probleem. En uiteindelijk, op zijn sterfbed, familie eromheen, iedereen erbij, heeft hij de fameuze slotwoorden gesproken. Zo jongens, we nemen nog een gin tonic en dan gaan we aan het werk.
Mooi.
Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Ruben Tijl, Ruben Tijl.
Wacht
Ruben,
even, zijn Tijl, er nou Ruben. Twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl, Ruben.
De podcast.